En zo gaan we vanavond dan weer naar Joël. En inmiddels is dat het derde hoofdstuk geworden. Joël 3, waar staat: want ziet in die dagen en te dier tijd, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. En ik zal met hen aldaar richten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. En hebben het lot over mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer en een meisje verkocht om wijn dat ze mochten drinken. En ook wat hebt gij met mij te doen, gij Tyrus en Sidon en alle grenzen van Palestina? Zal gij mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk, zal ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen. Omdat gij mijn zilver en mijn goud hebt weggenomen en hebt mijn beste kleinoodiën in uw tempels gebracht. En gij hebt de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem verkocht aan de kinderen der Grieken, opdat gij hen verre van hun landpalen mocht brengen. Ziet, ik zal ze opwekken uit de plaats waarheen gij ze hebt verkocht, en ik zal uw vergelding wederbrengen op uw hoofd. En ik zal uw zonen en uw dochteren verkopen in de hand der kinderen van Juda, die ze verkopen zullen aan die van Sheba, aan een vergelegen volk, want de Heere heeft het gesproken. Roep dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg, wek de helden op, laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden tot zwaarden en uw sikkelen tot spiezen. De zwakken zeggen, ik ben een held. Rot de hoop en komt aan alle gij volken van rondom en vergadert u. O Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. De heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozefat. Maar al daar zal ik zitten om te richten alle heidenen van rondom. Sla de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. Komt aan, daalt henen af, want de pers is vol en de perskuipen lopen over, want hun liederboosheid is groot. Menigte, menigten in het dal des dorswagens, want de dag des Heeren is nabij in het land des dorswagens, of in het dal des dorswagens. De zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijns volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En gijlieden zult weten dat ik, de Heere, uw God ben, wonende op Sion, de berg mijner heiligheid. En Jeruzalem zal een heiligheid zijn en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. Tot zover. En dat is dan wat er beschreven wordt over de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden na de grote verdrukking. Want zo moet ik het eigenlijk zeggen. Na de bekering van Israël, of althans van het overblijfsel van Israël, want we hebben gezien dat in hoofdstuk 2, vers 28 tot en met 32, uitdrukkelijk gesproken wordt over het overblijfsel wat immers de naam des Heren aan zal roepen en dat zal ontkomen. Dat zal vluchten door de olijfberg die zou scheuren bij de verschijning van de Heer op de olijfberg, volgens Zacharieën 14. En dan wordt er gezegd dat er inderdaad ontkoming zal zijn. En dan hoofdstuk 3, want in die dagen, te dier tijd, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. Dat betekent dat vanaf dat moment inderdaad een keer, een wending, gebracht zal worden in de situatie van Israël. En onder Israël hebben we dan, bedoel ik dan natuurlijk de 2 en de 10 stammen, maar ik moet er wel bij zeggen dat hier slechts gesproken wordt over Juda en Jeruzalem. Maar het neemt niet weg dat als dat die situatie zich voordoet in verband met Juda, en dus de Joden, en in verband met Jeruzalem, dan zal dat zijn vervolg hebben in de terugverzameling ook van de 10 stammen, de overige 10 stammen, uit de heidenen. Er wordt een keer gebracht, een wending gebracht in hun ballingschap. En dat betekent gewoon dat ze inderdaad uit die ballingschap, uit die gevangenis, zullen terugvergaderd worden. En dat gebeurt in de jaren, want er staan jaren voor, dat gebeurt in de jaren die liggen tussen het einde van de 70ste week van Daniël, waarover zojuist gesproken werd, en het begin van de 1000 jaren waarin Satan gebonden is en waarin alle volkeren aan Christus zijn onderworpen. Want langzamerhand zullen we allemaal wel weten dat er een periode van 33 jaar in elk geval ligt tussen het einde van de 70ste week van Daniël en het moment waarop alle volkeren aan Christus zijn onderworpen. Of nog anders gezegd, het duurt 33 jaar vanaf het moment dat het eerste volk aan Christus is onderworpen, totdat ook het laatste volk aan Christus is onderworpen. En dat zijn de 33 jaren waarin het koninkrijk over de volkeren der aarde gevestigd zal worden. Maar het zijn ook de jaren van verdrukking over de volkeren, en het zijn de jaren waarin ook alle 12 stammen van Israël terugverzameld zullen worden naar Palestina, naar het beloofde land. Maar wanneer die periode begint, dan vinden we hier een beschrijving ervan. Heb ik het hele gedeelte gelezen, tot en met vers 17. Want als u nou vers 18 leest, dan leest u: en het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen en de heuvelen van melk vlieten en alle stromen van Juda vol van water gaan, enzovoorts. En dat betekent dat het laatste gedeelte, de laatste paar versen van dit Bijbelboek, inderdaad spreken over het gevestigde Messiaanse Rijk over Israël, of in ieder geval over Juda en Jeruzalem. En het spreekt dus feitelijk over wat wij dan noemen de 1000 jaren, het millennium. Maar daarom voorafgaande vinden we deze beschrijving van hoofdstuk 3 vanaf vers 1 tot en met 17. En ik heb het echt helemaal met opzet gelezen om te laten zien dat het hele gedeelte eigenlijk spreekt niet zozeer over al wat in die 33 jaar gebeurt, maar speciaal over het begin daarvan. Het is meer een aankondiging van wat er zal gebeuren dan dat het een beschrijving geeft van wat er daadwerkelijk gebeurt. Het is van belang om dat te zien, want het betekent dat de nadruk in dit schriftgedeelte ligt niet op de 33 jaar, op de hele dag des toorns dus, als zodanig, maar de nadruk ligt op het begin daarvan. En er meteen wordt aangekondigd hoe dat dan verder zal verlopen, wat er in die tijd zal gebeuren. Maar hoe het precies gebeurt, dat wordt niet gezegd. Er wordt wel gezegd wat er zal gebeuren, wordt ook gezegd waarom het gebeurt en ongeveer waar het op uitdraait. We vinden geen uitgebreide beschrijving ervan. Integendeel, we hebben gezien dat het boek Joël nou eenmaal spreekt over het aanbreken van de dag des Heren in het bijzonder. En het blijkt dan ook dat na de 70ste week van Daniël, en dus na ook vers 28 tot en met vers 32 van hoofdstuk 2, breekt ook inderdaad die dag des Heren aan. Want dat hebben we gezien, hè? Dat gebeurt na de verduistering van de zon en de maan en de sterren, zoals vermeld in vers 31. Dan begint de dag des Heren, maar het zal blijken dat die verduistering van zon, maan en sterren nog genoemd wordt, zelfs in hoofdstuk 3 vers 15. Zodat de beschrijving van de gebeurtenis feitelijk geen enkele voortgang maakt. Er wordt gewoon bij stilgestaan, bij de verduistering van zon en de maan, en wat er dan zo'n beetje verder gaat volgen daarna. Maar het verhaal vertelt niet eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo, maar het vertelt wat er zo allemaal vanaf dat moment zal gaan gebeuren. En dat moment is het moment van de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Maar dat was 2 vers 31. Maar in 3 vers 15 wordt er beschreven als de zon en maan zijn zwart geworden, de sterren hebben naar glans ingetrokken, enzovoorts. En dat betekent dus dat we een aankondiging vinden van wat er gaat gebeuren in het algemeen. Maar voor zover er details gegeven worden, zijn het details van dingen die in het begin van die periode zullen plaatsvinden. Het zijn feitelijke dingen die beginnen ogenblikkelijk na de 70ste week van Daniël. En dus ogenblikkelijk na de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg en het vluchten van het overblijfsel door de woestijn naar de woestijn. Dat is wat hier allemaal, waar het hier om gaat. En in het algemeen worden die gebeurtenissen die dan verder volgen in de daaropvolgende 33 jaar, in die daaropvolgende generatie, want het is die generatie van Matthäus 24 die niet zou voorbijgaan voordat alles zou geschied zijn. He? Al die dingen die dan gebeuren worden samengevat wanneer er gezegd wordt in vers 2: dan zal ik alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. We hebben er al eerder over gesproken, we hebben vorige keer ook even stilgestaan bij de verschillende theorieën die er over het dal van Jozefat bestaan. Ik heb er zelfs daarna ook weer nagekeken en het blijkt dat nog steeds precies in de handboeken staat wat er altijd al staat. Namelijk dat het het dal is wat gelegen is tussen Jeruzalem en de Olijfberg, maar u kunt het wat mij betreft rustig vergeten. Het dal waar de beek Kidron loopt. Maar er is geen enkele, maar ook geen enkele verdere Bijbelse aanwijzing voor. Behalve dan dat wij weten dat de vluchtelingen uit Jeruzalem, de ontkomenen dus uit vers 32 van hoofdstuk 2, inderdaad via de Olijfberg zullen vluchten, zodat ze dat dal inderdaad zullen moeten oversteken of doortrekken. Het dal dus waarin de beek Kidron loopt. Maar dat is dan ook alles ook. Maar daar gaat het hier niet om. Hier wordt die vlucht niet beschreven. Hier wordt gezegd dat de Heer alle heidenen in dat dal zal verzamelen. In het dal van Jozefat. En dat dat inderdaad het dal is tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Dat is nog maar zeer de vraag. Omdat er geen enkele historische aanwijzing voor is. Ik zal dat zo nog uitgebreider laten zien. Want in de eerste plaats staat er: ik zal alle heidenen vergaderen. In ieder geval is het zo dat op het tijdstip waarop die dingen gebeuren, zijn daar niet alle heidenen, maar voor zover ik het zien kan, gaat het daar en dan op dat tijdstip voornamelijk om Rusland en zijn bondgenoten. Dus de vorst van Rosmezeg en Tubal en al die benden die daarbij horen dan. En dat zijn niet alle heidenen, want we hebben ook gezien dat de echt belangrijkste heidense macht op dat moment niet is bij Rusland, maar bij Babel dus eigenlijk, daar komt het op neer. En die zijn hier niet bij betrokken, al was het maar alleen omdat wij weten dat, dat de legers van Babel pas als laatste vernietigd zullen worden. En dat is niet in het dal van Jozefat, maar het dal van Megiddo, ja inderdaad, bij Armageddon dus. Want als Armageddon, de beroemde, beruchte naam, als die naam in de Bijbel genoemd wordt in verband met de toekomst, dan wordt het uitsluitend en alleen genoemd in Openbaring en wel in verband met de legers van de koningen die komen over de Eufraat van de opgang der zon. En dat is dan dus Babel, zoals uit verdere verloop van de geschiedenis blijkt daar, want meteen daarna volgt het volgende profetie in Openbaring 17, volgende profetie over Babel. Het ziet er nou uit dat de verdrukking al aardig bezig is hier. Hè? Dag dokter. Want in Openbaring 16 vinden we Armageddon vermeld. En in Openbaring 17 en wat er verder volgt, 18 en 19, vinden we beschrijving van Babel, de opkomst, maar ook de val van Babel. En daar gaat het dus over. Het zijn de legers die komen van de opgang der zon over de Eufraat. En dat klopt precies. Dat is dus Babel. Dat is de grote macht van de eindtijd. En die legers zijn in ieder geval niet op dreef aan het werk, zal ik maar zeggen, aan het einde van de 70ste week van Daniel. Integendeel, want daar zijn het Rosmezeg en Tubal die van zich doen horen daar. Zodat dit in ieder geval niet van toepassing is op één bepaald tijdstip. Terwijl de situatie van trekken door de Olijfberg natuurlijk wel een bepaald tijdstip is. Dat doen ze niet 33 jaar lang, uiteraard. Hè? Dus, hoe dat ook zij, als de Heer zegt, ik zal alle heidenen vergaderen en zal een afvoeren in het dal van Jozefat, dan moet duidelijk zijn dat die vergadering van alle heidenen, opdat ze geoordeeld zullen worden, dat die niet plaatsvindt op één moment, en zelfs niet in een paar jaar, maar zelfs in enige tientallen jaren. Want daar komt het op neer. Dat gebeurt. Dat duurt net zo lang als dat het duurt om het evangelie te brengen aan alle volkeren en over de hele wereld. En dan is 33 jaar vrij veel, mag ik wel zeggen. Hè? Maar niettemin, het neemt die tijd. Dus dit is ook een aankondiging niet van één bepaalde gebeurtenis, maar van dingen die in de nu volgende periode, die genoemd wordt de dag des toorns, zal plaatsvinden. De uitdrukking dag des toorns hebben wij, meen ik, in het verleden ook al aangehaald uit Openbaring 6, het laatste vers. Omdat in Openbaring 6 ook gesproken werd over de verduistering van zon en de maan en de sterren. En dan staat er, want de dag zijn toorns is gekomen en wie zal bestaan. Zodat de dag des toorns inderdaad de aanduiding is van de 33 jaar waarin die dingen gebeuren. En ik heb het idee dat het verzamelen van al de heidenen in het dal van Jozefat, opdat de Heer al daar met hen zou richten, dat dat precies over diezelfde 33 jaar gaat. Hoewel in de volgende verse de nadruk gelegd wordt op wat er in het begin daarvan zal gebeuren. Want u moet begrijpen dat in vers 2 staat alle heidenen, maar in vers 3... Eens even kijken. In vers 3 wordt gesproken over Tyrus en Sidon. Nee, vers 4 is dat. Over Tyrus en Sidon. En daarna alle grenzen van Palestina. Dat alle grensgebieden van Palestina betekent dat. En bovendien is het zo dat het dal van Jozefat, of dat het richten van Jozefat, Of in de dagen van Jozef, wat weliswaar in de Bijbel genoemd wordt. Maar daar heeft het te maken met slechts 3 volken. En in ieder geval niet met alle volken. Dus hoe dan ook, er zit nog een heel verhaal aan vast van dingen die daarna zouden moeten gebeuren. We houden het dus op dat het dal van Jozefat gewoon betekent het dal van het gericht des Heren. Want daar komt het op neer. Jozefat betekent dat de Heren zal richten en daarom staat het er ook achter. En ik zal met hen al daar richten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël dat zij onder de heiden hebben verstrooid. Dus één ding wat we nog niet gedaan hebben de vorige keer en dat is verwijzen naar de geschiedenis van Jozefat. Want er blijft natuurlijk de vraag waarom nou dan Jozefat genoemd wordt. We hebben al gezien dat als aardrijkskundige aanduiding schiet het tekort, want daar hebben wij niks aan. Wij kunnen namelijk het dal van Jozefat op geen enkele wijze in de Bijbel of op een goede atlas terugvinden. Wij weten niet waar het zou moeten zijn. Waarom staat het er dan wel? Wel natuurlijk vanwege de betekenis van de naam, maar dan had het weggelaten kunnen worden, want er staat al, ik zal met hen al daar richten. Dus dan hoeft de naam Jozefat, namelijk Jehovah zal richten, ook niet apart vermeld te worden. Dat het desalniettemin gebeurt, betekent dus gewoon dat we in ieder geval de moeite dienen te nemen om de geschiedenis van Jozefat zelf op te zoeken. Want daar verwijst het dan kennelijk naar. Wat was er met Jozefat en wat was er met een dal en wat was er dat er gericht werd en wie werden daar gericht en hoe gebeurde dat dan allemaal enzovoorts. En dan moet ik zeggen, daar is niet zo gek veel over te vertellen. In eerste plaats dan dat Jozefat was inderdaad koning van Juda, dat wil zeggen van het tweestammenrijk. En hij is een van die weinige koningen van wie gezegd wordt dat hij deed wat goed was in de ogen des Heren. Hij wandelde in de voetstappen van zijn vader David, heet dat. Hij wandelde of in de weg of in de wegen van zijn vader David, of ze wandelen, of ze doen wat kwaad is in de ogen des Heren. Een van de twee, hè? Ja, maar deze wandelde dus in de voetstappen van zijn vader David. Hij is ook bekend geworden omdat hij op zijn tijd ooit eens een keer weer eens de afgoderij heeft uitgeroeid in het land, zoals ook Josia dat ooit een keer deed, hè? Maar deze Jozefat deed het ook een keer. En de gevolg daarvan was dat hij dus ook inderdaad voorspoedig was in zijn regering. U vindt het verhaal ongeveer in 2 kronieken. Hoofdstuk 17 daar in de buurt. Ja, 17. Daar in hoofdstuk 17 van 2 kronieken wordt Jozefat koning. In de plaats van de koning, hè? In de plaats van zijn vader dus. Waarna meteen gezegd wordt in bijvoorbeeld vers 3. En de Heere was met Jozefat, want hij wandelde in de vorige wegen zijns vaders Davids en zocht de Baals niet. De meeste van die koningen die zochten de Baals, hè? Maar Jozefat deed dat niet. Maar hij zocht de God zijns vaders en wandelde in zijn geboden, vers 4, en niet naar het doen van Israël. Waarmee bij onder Israël verstaan wordt uiteraard het tienstammenrijk, hè? Want daar is nooit één koning geweest die deed wat goed was in de ogen des Heren. Alle koningen van de 10-stammenrijk deden wat kwaad was in de ogen des Heren. Er is geen enkele uitzondering op. Dus dat is altijd makkelijk te onthouden. Maar van Jozefat staat in vers 5. En de Heren bevestigde het koninkrijk in zijn hand. En gans Juda gaf Jozefat geschenken. En hij had rijkdom en eer in menigte. En zijn hart verhief zich in de wegen des Heren en hij nam verder de hoogten en de bossen, de afgoden, dus de plaatsen die gewijd waren aan de afgoden, nam hij uit Juda weg. Nou, dat is ongeveer de gedachte, waarna hij overigens nog wel een keer een oorlog uitvoert aan de kant, of samen met koning Achab, dat is in hoofdstuk 18... Samen met koning Achab van het tienstammenrijk, en dat is de meest goddeloze koning die het tienstammenrijk ooit gekend heeft. Maar goed, ze vechten dan samen tegen de Syriërs, want daar gaat het om. Waarna Achab overigens sterft. En daarna komen we in hoofdstuk 19 terecht, 2 Kronieken 19. waar weer gewezen wordt op de goede dingen in het leven van Jozefat. Waar staat in vers 4, Jozefat woonde te Jeruzalem en hij toog wederom uit door het volk van Berseba af tot het gebergte van Efraïm toe en deed hen wederkeren tot de Heere hunner vaderen God. Inderdaad, dat het volk uitdrukkelijk teruggeleid werd door de koning, en zo hoort het ook, tot de Heere, tot Jehovah. En hij stelde richters in het land in alle vaste steden van Juda, van stad tot stad, enzovoorts. Hij zeide tot de richters, ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet de mens, maar de Heere. En hij is bij u in de zaak van het gericht. Dat is heel interessant, want er zijn maar weinig plaatsen in de Bijbel waar die dingen zo gezegd worden. Maar dit is er één van. Namelijk dat als er recht gesproken wordt, dan doet de rechtspreker dat niet namens het volk of ten behoeve van het volk. Maar hij doet dat den Heere. Dat wil zeggen namens de Heer en ten behoeve van de Heer. Want de overheid is Gods dienares, ze draagt het zwaard niet te vergeefs. En wij denken dat de overheid het volk dient, maar dat is dus een groot misverstand, hè? Dat is niet waar. Dat hebben de Fransen uitgevonden, zoals nog heden de dagen in Frankrijk duidelijk is te zien, maar daar gaat het nou niet over. Nee. Maar men dient daarmee de Heere, en hij is bij u in de zaak van het gericht. Dus men doet dat namens de Heer. Jozefat wist het dus precies en hij stelt ook het een en ander in. En dat verhaal eindigt dan in vers 11 met 19 vers 11, 2 Kronieken 19 vers 11. Met en ziet Amaria de hoofdpriester, dat is de hoge priester dus, is over u in alle zaak des Heeren en Zebadja de zoon van Ismael, de vorst van het huis van Juda, in alle zaak des konings. Ook zijn de ambtlieden, de levieten, voor uw aangezicht, wees sterk en doet het, en de Heere zal met de goede zijn. En zo komt daar dus een aardige kerkhervorming tot stand in Judea. En dan krijgen we dat Jozefat werkelijk een strijd heeft te strijden, maar dat loopt op een hele rare manier. En dat vinden we namelijk hier in hoofdstuk 20. En als er dus al sprake is van dat de Heere recht in verband met Jozefat, dan moeten we dat nou vinden hier in hoofdstuk 20. Let wel, in hoofdstuk 19 wees ik er al op dat er staat in vers 5 dat hij stelde richters in het land. Dus hij wist wel iets daarvan af, over dat richten en over dat de richters die er waren, die richten namens Jehovah. Jozefat deed dus zijn naam eer aan, want Jehovah zou richten en daarom stelde hij deze richters aan. Maar in hoofdstuk 20 vinden we dan dat Jozefat zelf zou moeten optreden, omdat men in Israël te maken heeft met de vijand. Daar gaat het dus echt om heidenen, die vervolgens in ieder geval onder leiding van Jozefat worden gericht en onderworpen. Dus betekent dat, zodat als die opmerking uit Joël 3 vers 2 al verwijst naar de historie, dan kan het alleen nog maar zijn naar de historie zoals vermeld hier in het 2 Kronieken 20. En het is erg interessant om dat te lezen. En leest u maar even met me mee. Er staat, het geschiedde nu na deze dat de kinderen Moabs, dus de Moabieten, en de kinderen Ammons, en met hen, benevens de Ammonieten, dus er waren er nog een paar bij, het waren niet Moabieten en Ammonieten, die kwamen tegen Jozefat ter strijd. Nou is de volgende vraag, kijk of iedereen altijd goed oplet. Wie zijn die anderen dan? Je hebt Moabieten, je hebt Ammonieten en er staat nog meer bij. Er kwamen anderen benevens de Ammonieten. Wie waren dat dan? Filistijnen, ja. Natuurlijk Filistijnen. Want dat doen de Filistijnen namelijk altijd. Zoek het maar op in uw Bijbel, u zult Filistijnen altijd tegenkomen samen met andere volken. Ze zijn nooit of te nimmer alleen. Wanneer heb ik dat aangehaald? Toch zaterdag? Ja. Toch, ook dat zaterdag aangehaald. Goed, zeg ik het nou even gauw. Het woord Filistijn op zich betekent zwerver. Het is heel leuk om dat te weten. Het betekent dat ze geen thuis hebben. Dus dat is per definitie zo. Dat was vroeger al zo. Dat was in de dagen van Israël al zo. De Filistijnen vielen altijd maar het land binnen. Ze waren altijd zwervers. En overal waar men maar kwam, kwamen Filistijnen tegen. Of men al vocht tegen de Ammonieten, of de Edomieten, of de Moabieten, of al die andere tieten, zei mijn vader dan. Is een keer tot vermaak van de menigte. Gemeente bedoel ik. Maar wie ook tegenkomt, altijd zijn daar Filistijnen bij. En daar gaat het om.
Ze zijn dus per definitie zwervers. Zij noemen zich wel naar Palestina. De naam kwamen we er straks tegen in Joël 3. Zij noemen zich naar Palestina. Ze dragen de naam van het beloofde land. Maar in werkelijkheid, hoewel ze de naam dragen, horen ze er niet thuis. Nee. Het land is van de Heer, ja. En zij die er zich naar noemen, horen er inderdaad niet in thuis. Zij noemen zich zwervers en ze zijn het ook. Dat is echt eigenaardig, want ze zijn in de Bijbel wel een volk. Nou, ze hebben bij gelegenheid ook eigen steden, dat is ook wel zo. In wat we dan tegenwoordig de Gaza-strook noemen, of noemden. Speelt tegenwoordig zo'n rol niet meer. Maar ze hadden daar enige steden. En dan zitten ze in wezen, ja, voor een deel althans, hè. Maar ze zitten in alle grenslanden. In alle, hoe zal ik het nog eens zeggen, in alle grenzen van Palestina. Dat is Joël 3, vers 4. Ook wat hebt gij met mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen, regio, grensgebieden betekent het uiteraard, van Palestina. Wat zou daar nou zitten? Ja, Palestijnen. Nou, dat is vandaag ook zo.
Huh?
Ja, dat is een verhaal apart. Dat is altijd apart geweest. Egypte is altijd apart geweest. Dat is het leuke van zoiets als een Verenigde Arabische Republiek. Dat is nooit wat geworden, omdat Egypte nou eenmaal weliswaar een Arabisch land is, maar op geen enkele wijze ooit erin geslaagd is om zich aan te sluiten op bij die Arabische landen. Het heeft altijd apart gehangen. Het is nog zo. Het was toen in de tijd zo. Dat was onder de dagen van Nasser. Van de dagen van de Verenigde Arabische Republiek. Die zou dan de Arabische wereld wel eens eventjes leiden en tot eenheid maken. Maar ja, hij ging dood of hij werd vermoord. Hoe was het ook weer? Hij werd vermoord, geloof ik niet. Het is al zo lang geleden, maar mijn vrouw weet het nog.
Hè? Die volgende
is
vermoord.
Is dat zo?
Ja, dat is dood.
En die andere is ook dood. Ja. Nou goed. In ieder geval, er is dus niks van terechtgekomen.
Psalm 49 van de tekst.
Vers 12.
Ze noemen de landen naar hun naam.
Ja, ja.
Psalm
49, ja. Vers 12. Ja. Nee, maar het is inderdaad zo dat Egypte daar dus altijd buiten blijft. En trouwens, elke keer als iemand probeert die Arabische wereld tot eenheid te smeden, gaat hij dood. Dus dat is levensgevaarlijk. Ja, ik bedoelde dus Alexander de Grote nog even, hè. Wat zei Gerard? Psalm?
49
is
klaar.
Psalm 49. Ja. Dat is een goeie, ja. Daar staat in vers 12 van Psalm 49. Hun binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn in eeuwigheid. Hun woningen van geslacht tot geslacht. Zij noemen de landen naar hun namen. De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet. Er wordt gelijk als de beesten die vergaan, enzovoorts. En Israël woont er en noemt het land Israël, hè? En de Filistijnen wonen er en noemen het Filistea of Palestina. Maar er komt niks van terecht, hè? Onder geen enkele omstandigheid, nee. Maar goed, even terug dus naar 2 Kronieken 20. Wij vinden daar dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen, benevens de Ammonieten, kwamen tegen Jozefat ten strijde. Dus dat zijn in ieder geval de Moabieten en de Ammonieten. En houd het er maar op dat er dus ook Filistijnen bij waren. Die dan ook niet genoemd worden, want dat is bijna vanzelfsprekend. Die zijn er dus altijd bij. En dan staat er, toen kwamen er die Jozefat boodschapten, zeggende, daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der zee uit Syrië. En ze zijn te Hazezon Tamar, of zoiets. Het welk is Engedi. En dan zou ik toch even, even de kaarten bij hebben. Zal ik het weer eens proberen? Ik doe het wel eens namelijk. Hè? Dan trek ik het even zo. Dan krijg je een beetje zo Palestina. Hè? Dan heb je hier zo'n beetje zo Jordaan open. Dan heb je daar de Zee van Galilea, of hoe heet dat? Hè? Tiberias, of van Genezeret. Dat is allemaal hetzelfde. Dus die zeeën gaan zo naar beneden. En dan krijg je hier zo'n beetje, krijg je dan de Dode Zee, hè? Ja. Dat wordt iets groter mogen, een beetje langer, maar goed. En dan ligt hier ongeveer in deze buurt zo'n beetje ligt Jeruzalem. Dat is dan het verhaal, hè? En de Olijven, die ligt dan hier en daar ligt Gilgal, zo aan de oever van de Jordaan, zo. Nou, het verhaal is nu dat hier gezegd wordt, er komen kinderen Moabs en kinderen Ammons
En ze komen van gene zijde der zee, vers 2. En zij zijn te Engedi. De bron van het geitenbokje betekent dat. Waarom het dat betekent, dat weet ik ook niet, maar zo heet het. Engedi. En Engedi ligt hier. Dus aan de westelijke oever van de Dode Zee, ongeveer in het midden. 300 meter beneden de zeespiegel, maar niet 300 meter beneden de spiegel van de Dode Zee, maar van de Middellandse Zee. Dat is wat moeilijk te maken. Schijnt ook beneden Amsterdam's pijl te zijn, maar wat Amsterdam ermee te maken heeft, is mij altijd ontgaan in het verhaal.
Nou, maar heb je het weer gedaan?
Heb je het weer gedaan? Dat is het duur.
Je hebt nog altijd gedaan.
Maar dat is nu een beetje de Dode Zee geworden. Maar hier ligt dus inderdaad NG. Ik zal het heel klein schrijven, kunt u toch niet lezen. Zo, dan ligt NG die. En de zaak is nu dat hier komen enige legers. Namelijk de Ammonieten en de Moabieten. En Moab, dat ligt zo'n beetje, ik zal het met grote letters schrijven. Moab, dat is zo'n beetje hier. Dat wil zeggen, dat ligt aan de oostzijde van de Dode Zee, terwijl Engedi aan de westzijde van de Dode Zee ligt. Ze zitten tegenover elkaar. Daarom staat er ook, zij komen van gene zijde der zee. Ze komen van de andere kant der zee. Ze steken eigenlijk de zee over. Nou ja, of ze gaan eromheen, hoe ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Maar het schijnt dat je nogal makkelijk overdrijft van de ene kant naar de andere kant. Huh? Weet je wat voor vissen daar veel vangen? Zoute haring. Heel goed. Heel wel goed, daar gaat het verder, joh. Dus Moab ligt inderdaad oostelijk van de Dode Zee. Ammon, dat ligt daarboven. Zodat ze inderdaad uit het oosten komen. En in het algemeen wordt het kennelijk hier gerekend tot Syrië. Omdat het onder de invloed, onder de macht van Syrië staat in elk geval. Want tot dat gebied worden gerekend. Ze komen van gene der zijde der zee uit Syrië. En ze zijn te Engedi. En dan zal ik er nog maar meteen wat bij vertellen. Want we krijgen nog even later nog een volk erbij. Dat is namelijk vers 23. Waar staat: want de kinderen Ammons en Moab stonden op tegen de inwoners van het gebergte Seir. Vers 23. Ja? Seir. En Seir is weer hetzelfde als Edom. Ja, het is een van de bijnamen van Esau. Want Seir betekent onder andere haar. Haar. Niet haar van boven, maar gewoon haar. Harig, dus zeggen ze. Het wordt ook vertaald met bok, maar dan wel in de zin van een harige bok. Maar in ieder geval haar betekent het. En daarom is de bijnaam van Esau die nogal ruig was, hebben wij begrepen. Weet u nog, toen Jacob zich als Esau vermomde, toen deed hij dus het vel aan van een geitenbok. Dat is om twee redenen de Seir. Als scheid was het dat en als harige was het dat. Seir is dus een van de bijnamen van Esau. Terwijl de andere bijnaam van Esau was Edom, want dat betekent dat hij nog rood haar had ook. Hij was rood. Rossig. Was hij dat ook? Dat staat van David, ja, dat is waar. Die was ook, daarvan staat hij was rossig. Roodachtig staat er dan. Ja. Ja, dus er is wel wat mee, hè. Maar je hebt het vaak, dan moet je eens opletten bij mensen van Arabische afkomst of van die kant op. Marokkanen of Arabieren. Ik weet niet of ze nou beledigd zijn. Nee toch, dat kan ik toch gewoon zeggen. Die hebben over het algemeen zwart haar, maar als het een beetje mee zit en de zon erop staat, zult u zien dat het rood is. Donkerrood, in een rode glans in. Ja. Maar goed, dat kan dus. Maar goed, we gaan even verder. Ammon, Moab, en dan krijgen we de Seir of Edom. En dat is niet helemaal zeker waar ik dat moet schrijven, maar in ieder geval gaat het om het gebergte van Seir en dat is hier. Dat wil zeggen zo'n beetje zuidoostelijk van de Dode Zee, zo ongeveer. Het beste kun je gewoon een Bijbelse atlas erbij nemen, staat het over het algemeen beter op dan ik het zo kan uittekenen natuurlijk.
En verder moet u begrijpen dat die gebieden natuurlijk niet duidelijk begrensd waren. Hè? Dat is niet helemaal precies te zeggen. Want Edom bevindt zich natuurlijk ook zelfs nog oostelijk, meer dan oostelijk van dat Jordaandal. Dat Jordaandal loopt namelijk vanuit de Dode Zee wel degelijk verder door. Alleen daar stroomt de Jordaan niet meer in. Maar het dal is er wel. Dat is heel vreemd, maar het is zo. In goede kaarten kun je het zo zien. Het dal loopt door. En Edom woonde ook wel degelijk aan het oosten van dat Jordaandal. En als je dat Jordaandal naar het zuiden toe volgt, dan ligt precies aan de oostkant van het dal, ligt... Wat ligt daar?
Petra, juist.
Maar dat kan hier op de kant. Nou, het kan wel. Dat zou hier op deze hoogte hier ergens moeten liggen. Daar zo'n beetje. Zo'n beetje. Nou, wat ik nou wil laten zien is dat deze volkeren die hier genoemd worden, namelijk in eerste plaats Ammon en Moab en vervolgens ook Edom of Seir worden genoemd, die horen normaal thuis oostelijk of zuidelijk van de Dode Zee en dus van Canaan, zal ik maar zeggen, van Jeruzalem. Alleen wat we hier dan lezen is dat Ammon en Moab beide aan de westzijde van die Dode Zee zijn gekomen en inderdaad optrekken tegen Judea en dus tegen Jeruzalem. Dat ligt dan hier onderin, eentje naar boven. En in de praktijk, ik heb het eens nagemeten, maar hemelsbreed is van Jeruzalem naar Engedi is pakweg 1,40 km. Dat is dus niet zo ver. Nou, als je door de bergen moet lopen of rijden, komt het wel eens dubbele zijn of nog meer. Hè? Maar hemelsbreed komt het aan ongeveer neer. Dus je kan het bijna met de tamtam bestrijken. Hè? Nou goed, als je de wind mee hebt natuurlijk. Goed, nou dan gaan we weer verder. Wat ik nog moest zeggen, ja ik weet nooit, zal ik het nou zeggen of niet, maar laat ik het dan maar zeggen. Het is namelijk zo dat zowel Ammon als Moab als ook Edom, zei je dus, in feite broedervolken zijn van Israël op een of andere wijze. Het is namelijk familie. Want Edom, dat is makkelijk genoeg. Dat is namelijk de stamt af van de broer van Jacob. Hè, dat is makkelijk. En Ammon en Moab stamt af van de broer van Abraham. Namelijk van Lot. Ja, Lot was dan alweer zijn neef. Dat wil zeggen, Lot moest oom zeggen tegen Abraham. Het was oom Abraham. Hè? Ja. Maar niettemin was het dus van de broer van Abraham. Dus Moab en Ammon stammen af van de broer van Abraham. Terwijl Edom afstamt van de broer van Jacob. Dus zijn inderdaad broedervolkeren allemaal. En typologisch laten ze zich helemaal makkelijk verklaren. Die broedervolken namelijk. Die broedervolken die dus niet de erfenis krijgen. En die dus niet uitverkoren zijn. En dus precies naast het eerstgeboorterecht en naast de zegeningen zitten, zijn altijd een beeld van de oude mens, van de natuurlijke mens. Die immers niet erft, want de wedergeboren mens, de nieuwe mens, dus de tweede mens erft. Vandaar dat Abraham was de jongste van de broers, zal ik maar zeggen, en Lot, neef Lot, die stamde toch wel af van de oudere broer van Abraham. Vandaar dan ook, zeg ik altijd maar erbij ter illustratie, vandaar dan ook dat Abraham Lot liet kiezen welk stuk land hij wilde wonen, want Lot was in feite officieel het hoofd van de familie en niet Abraham. Mag dan zijn dat Abraham het initiatief had enzovoorts, maar hij was niet het hoofd van de familie. En het is ook best mogelijk, maar het staat er niet bij, maar het is heel goed denkbaar dat Lot zelfs ouder was dan Abraham. Rekent u dat maar eens na, dat kan namelijk heel gemakkelijk. Dat denken wij nooit aan, maar dat zou best wel kunnen. Nou, hoe dat ook zij, Abraham is dan de laatste, de jongste eigenlijk, maar Lot is de oudere en daarom is Lot is weliswaar de eerste, maar hij is daarmee een beeld van de eerste mens en van Adam en dus van de oude mens en die mist erfenis, daar gaat het mee fout, dus de natuurlijke mens enzovoorts. Hij krijgt niet erfenis. En hetzelfde doet zich voor bij Esau, die weliswaar als eerste geboren werd, maar die gepasseerd werd ten behoeve van de tweede en dus laatste, namelijk van Jacob. Want Jacob is een beeld van de wedergeboren gelovige, die dan ook Israël wordt, terwijl Esau een beeld is puur van de oude mens als zondaar enzovoorts. Dus die twee lijnen zie je altijd naast elkaar. En die vind je niet alleen in Ammon en Moab en Edom, maar die vind je dan ook nog in Ismaël en in Amalek. Dus er zijn er nogal wat van die volkeren. Want Ismaël is dan weer de broer van Isaac. En Amalek stamt weer van Esau af, geloof ik. Maar die is weer familie van Ismaël op een of andere wijze. Want hoe ze dat met die vrouwen steeds regelden, dat begrijp ik nog steeds niet goed. Maar het was nogal, zat nogal nauw in de familie in elk geval. Nou, hoe dat ook zij, deze Ammon en Moab en Edom zijn alle drie dus feitelijk broedervolken van Israël. Ze zouden de erfenis kunnen betwisten, bij wijze van spreken. En de strijd tussen Esau en Jacob en de strijd tussen Lot en Abraham, want die, voor zover die er was, dat zet zich voort, ook in deze geschiedenis, hier in 2 Kronieken. En dan staat er, want daar waren wij, in vers 3... Nadat Jozefat was aangezegd dat die legers kwamen, staat er: Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. En er riepen vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. Dus ze wenden zich inderdaad tot de Heer. Het is vrij uniek, maar het gebeurt. En dan staat er: en Jozefat stond in de gemeente van Juda in Jeruzalem. Let op, Juda en Jeruzalem zijn precies de termen die ook in Joël gebruikt werden. Hè? Juda en Jeruzalem. In het huis des Heren, voor het nieuwe voorhof. En hij zeide: O Heere God, onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven, zodat Jozef wat terugwijst naar de uittocht uit Egypte en de intocht in Canaan onder Jozua. En toen hadden ze ook al wat te maken met Ammonieten en Moabieten, die hen niet door wilden laten door hun grondgebied enzovoort. Dat verhaal is dat, maar ik zal het verder ook niet uitleggen. Maar het spreekt over de verlossing van Israël bij de aanvang van het oude verbond. Terwijl wij het nu in Joël hebben over de verlossing van Israël bij de aanvang van het nieuwe verbond voor hun. En er komt nog wat anders bij. Want dit is die tekst, vers 7, waar staat: Abraham, uw liefhebber. Terwijl de vorige keer al aangehaald hebben, of een van de vorige keer in elk geval, Zacharia 14. Waar gesproken wordt over de verwoesting van Jeruzalem en de doortocht door de Olijfberg en al die dingen meer. Maar in Zacharia 12 wordt de uitstorting van de geest aangekondigd, precies zoals in Joël 2. Het zijn de enige twee profetieën in het Oude Testament die uitgebreid melding maken van de uitstorting van de Heilige Geest, zoals wij dat tegenwoordig noemen. Dus dat is Zacharia 12 samen met Joël 2, waar in Zacharia 13 daar ziet Israël de Heer verschijnen, kennelijk op de Olijfberg of kort daarna in elk geval. Maar dan vragen ze hem: wat zijn toch deze tekenen, dit tekenen dus, in uw handen? Wat zijn die wonden in uw handen? Ze weten dus dat het littekenen zijn. Wat zijn die wonden in uw handen? En dan zegt de Heer: dat zijn de dingen die mij aangedaan zijn in het huis mijns liefhebbers. En dan zoeken we op wat dat is, wie die liefhebber dan is. En dan komen we terecht in deze tekst, 2 Kronieken 20, vers 7. Die liefhebber is namelijk Abraham. Zodat u ziet dat er toch nogal wat verbanden liggen met de gebeurtenissen zoals vermeld in Joël 2 en 3. En deze situatie hier in 2 Kronieken. Want er is nog een andere, en die had ik natuurlijk ook al moeten noemen, maar laat ik dat dan nu even doen. Die andere verbinding is dat we tot nog toe steeds gezegd hebben dat als Israël, of als het overblijfsel uit Jeruzalem vlucht door de Olijfberg, dan staat er weliswaar niet bij waarna zij toe gaan, behalve dan dat er staat in ieder geval naar Azal, omdat de vallei der bergen daar nou eenmaal toe reikt. De vallei die ontstaat door de Olijfberg reikt tot Azal, dus daar gaan ze heen. Maar we weten natuurlijk dat ze gaan naar Petra. Dat kan niet missen. En dat ligt dus hier in het zuiden. En ik heb altijd gezegd, de kans is veruit de grootste, dat ze inderdaad, net als Elia en Elisa, bij Gilgal de Jordaan overtrekken. Dus vanuit Jeruzalem dwars door de Olijven naar Gilgal de Jordaan overtrekken. En dan langs de oostzijde van de Dode Zee naar beneden gaan, namelijk naar Petra. Dat hoeft natuurlijk niet, want ze zouden ook, heel goed,
langs deze kant, de westzijde dus, van de Dode Zee naar beneden kunnen gaan. Langs Enredi. En dus door dat gebied waarvoor de gelegenheid hier in 2 Kronieken 20 zich bevinden, de Moabieten en de Ammonieten en vervolgens de Edomieten. Alle drie. Maar die volkeren horen normaal thuis aan de oostzijde, althans de Ammonieten en de Moabieten. Alleen voor de gelegenheid vinden we ze hier ook aan de westzijde. Daarom zeg ik, ja, de kortste route naar Petra, ja, dat maakt niet uit. De kortste is waarschijnlijk van Jeruzalem meteen naar het zuiden, de westzijde van de Dode Zee langs. En wie zal het zeggen, misschien nemen ze allebei wel. Het een hoeft het ander natuurlijk helemaal niet uit te sluiten. Dat kan het. Nee, je kunt toch, je gaat er gewoon mee. Je gaat of langs de oostzijde of je gaat langs de westzijde. Vanuit Jeruzalem. Je moet alleen, als je langs de oostzijde gaat, eerst de Jordaan over.
Ja.
Dan hoef je niet meer terug natuurlijk.
Ja, maar de westzijde ook.
Nee, dan ga je gewoon naar beneden. Jordaan loopt maar hier tot de Dode Zee, loopt er niet meer uit. Ik heb er straks wel gesproken over het Jordaandal wat doorloopt, maar er loopt geen Jordaan door. Er staat droog. Er is wel een bedding, maar er staat geen water in. Nooit geweest ook, voor zover we weten. Gewoon een soort kloof.
Zuidolder.
Heel raar gezicht. Ja, de dal heet ook zo, ja. Waarin die Dode Zee dan staat. Maar men zou beide kanten langs kunnen. Maar het punt is nu, dat wanneer wij even de gemakshalve de oostelijke route aanhouden, dat lijkt me de meest waarschijnlijk, omdat het ook de route is waardoor men het land binnenkomt. Dus het lijkt me vanzelfsprekend dat men langs die weg ook uitgaat. Wanneer we die route aanhouden, dan blijkt dus dat men gaat door Ammon, althans een deel, nog net, en door Moab, en uiteraard door Edom, want Petra ligt in Edom. En het merkwaardige is dan dat in Daniel 11, gesproken wordt over dezelfde situatie die we ook in Joël 2 besproken hebben. Namelijk dat die legers komen enzovoorts en dat Israël zal moeten vluchten en al zo'n dingen meer. Door allerlei legers. En dan staat daar, doch deze zullen zijn hand ontkomen. Dat is in Daniel, maar hou je hand even bij Kronieken. Er staat in Daniel 11. Vers 41, waar de koning van het noorden en de koning van het zuiden tegen elkaar strijden, maar dan komt er een ander, iemand die niet de koning van het noorden en ook niet de koning van het zuiden is, blijkbaar. En daarvan staat dan in vers 41, en hij zal komen in het land des sieraads. Ik hou het er dus op dat het Rosmezig en Tubal is, hè. Hij zal komen in het land des sieraads. En velen, niet landen, maar gewoon velen, zullen ten neder geworpen worden. Doch deze zullen zijn hand ontkomen. Edom en Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. En hij zal zijn hand aan de landen leggen. Ook zal het land van Egypte niet ontkomen. Dat betekent dan dat als die Russen komen, voeren die landing uit, hè, die invasie uit vanuit de Middellandse Zee. Daar hebben we het over gehad. In ieder geval Palestina in. Tot aan de achterste zee, dus tot aan de, in ieder geval de Dode Zee, laat ik het wel zo zeggen, daar hebben we daar geen probleem over. In ieder geval tot aan de Dode Zee, want dat hebben we naar aanleiding van Joël 2 al besproken. Maar ook in Egypte, dus dat is hier nog zuidelijker, zal ik maar zeggen. Maar er staat, deze zullen ze een hand ontkomen, namelijk Edom, dat is hier in het zuiden, Moab, oostelijk van de Dode Zee, en meteen daarboven de eerstelingen van de kinderen Ammons. En dat klopt dus precies. Dat is net een stukje van Ammon, precies op deze hoogte van Jeruzalem dus. Dus de eerstelingen van de kinderen Ammon, want Ammon zit ook veel verder naar het noorden nog. Zeg ik daarheen uit. Maar de grens tussen Moab en Ammon ligt ongeveer ter hoogte van de noordkant van de Dode Zee. Dus dat klopt precies, de eerstelingen van de kinderen Ammons, Moab en Edom. Dat betekent dat precies die landen vrij blijven van laten we zeggen, die Russische legers. Mede natuurlijk omdat die niet verder komen dan de Dode Zee, zoals we gelezen hebben al. En dat lijkt dan ook waarschijnlijk dat dat precies het gebied is waardoor Israël, althans de ontkomenen, zullen kunnen vluchten naar Petra. Daar gaat het om. Maar het zijn die precies diezelfde volkeren, namelijk Ammon, Moab en ook Edom,
die geoordeeld worden of die gericht worden in 2 Kronieken 20 in de dagen van Jozefat. Alleen bij die gelegenheid niet op de plaats waar ze thuis horen, namelijk oostelijk van de Dode Zee en het Jordaandal, maar nu op de westelijke oever, omdat ze optrekken tegen Jeruzalem. Hebt u dat? Mooi. En als u zegt van nou, hoe moet ik dat dan in de toekomst bedenken? Dan denk ik dat de meerderheid van die vluchtelingen inderdaad de oostelijke route neemt. En dat er enkele ook de westelijke route nemen. Maar in ieder geval langs de Jordaan naar beneden. Ja, je kan ze niet verbieden als ze de westkant nemen. Hè? Nee, dat doet er ook niet toe. Maar hier in 2 Kronieken 20 vinden we precies die volkeren aan de westoever dus van de Dode Zee. En het opmerkelijk is dus dat het zowel in Joël als in Daniël 11 gaat inderdaad over de gebeurtenissen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dus dat klopt precies. Het tijdstip komt overeen. Plus dat we in ditzelfde 2 Kronieken 20 dan nog enige verwijzingen vinden naar Joël vanwege die liefhebber enzovoorts. Zodat we ook dan terechtkomen bij diezelfde gebeurtenissen. Zelfs de uitdrukkingen, de woorden die gebruikt worden, wijzen allemaal op hetzelfde tijdstip en dezelfde omstandigheden. Nou, dan moet je eens kijken wat er dan over staat, want dan gaan we weer verder. In 2 Kronieken 20... waar in vers 7 dan stond dat Jozefat tot de Heer bad en zei dat hij het land gegeven had aan Israël, of althans aan Abraham. En dan staat er in vers 8, zij nu, dat wil zeggen het zaad van Abraham, uw liefhebber, zij nu hebben daarin gewoond en ze hebben u daarin een heiligdom, een tempel, gebouwd voor uw naam. Want ze zijn hier in de tempel, hè. Zeggende, indien over ons kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En we zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en gij zult verhoren en verlossen. Nou, neem maar een psalm, dat klopt altijd. Het gaat altijd daarover, weet u wel. Want als het benauwdheid was, dat men tot de Heere roept enzovoorts. En Jozef haalt dat aan en zegt, dat hebben we gezegd. Dat hebben we ook afgesproken, dat we dat zo zouden doen. Als de benauwdheid zal zijn, van welke aard ook, zouden we hier bij die tempel komen. Want in dit huis woont Jehovah, in dit huis is zijn naam. Hier zullen we hem aanroepen. En ze doen dat dus ook. Ze roepen ook zelfs letterlijk die naam aan, zodat we weer een verbinding hebben met Joël 2. Want al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. En het volgende vers zegt, ik zal de heidenen te strijden verzamelen en ik zal hen richten in het dal van Jozefat. En hier vinden we dat Jozefat en de zijnen in Jeruzalem de naam des Heren aanroepen. En prompt, ja, zijn we bij Jozefat terecht en dan gaat er gericht worden. Nou, dan gaan we weer eens. Er staat, en gij zult verhoren en verlossen. En dan vers 10. En nu zie de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir. Hier zijn ze dus al. Daar hebben ze dus Moab, Ammon en Edom. Door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypteland togen. Want zij ze kwamen uit Egypte en zouden naar Canaan langs deze route hier, oostelijk, Moab en Ammon. En Edom, dat zat hieronder. En die volkeren wilden hen toen niet doorlaten. Toen zijn ze eromheen moeten reizen op een of andere wijze. Weet je niet, het was de bekende koninklijke route. Ze wouden er zelf over betalen. Ze zouden niks aanroeren. Ze zouden alles heel laat. Ze zouden één keer doortrekken zonder te kamperen onderweg. Maar het mocht niet. Ze kwamen er niet door. En het wordt hier nog steeds aangehaald. Het is ongetwijfeld de route die men in de toekomst wel zal nemen. Maar tegelijk komt er dan uiteraard een oordeel over Ammon, Moab en Edom. Maar goed, zover zijn we nog even niet. Maar het wordt hier dus aangehaald, hè, dat het toen niet mocht. Vers 10 was het. Maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Inderdaad, Israël week toen van Ammon en Moab en Edom. En ze verdelgden hen niet, integendeel, ze reisden er omheen. Dat is heel eigenaardig, want tevoren waren alle tegenstanders van Israël altijd verslagen. En toen werden ze hier tegengehouden door de broedervolken. En toen werden ze niet verslagen, maar toen trok Israël er gewoon omheen. En dat is precies in onze dagen nog zo, want onze vijand is wel eens, die is weliswaar verslagen, die zou ons zo gegeven kunnen worden, maar toch blijft hij bestaan. We gaan eromheen, want die vijand is gewoon de oude mens eigenlijk. Hè? En wij gaan naar Canaan, maar we reizen eromheen. We hebben wel de overwinning,
Het houdt ons wel tegen, die oude mens, maar we gaan er gewoon omheen. En ondanks dat hij er nog is, leven wij uit de zegeningen van het erfdeel wat we hebben ontvangen in Abraham enzovoort. Dat is de typologische toepassing ervan.
Geef er geen
aandacht van. Precies. Oh, niet? Nou, dan niet. Dan gaan we er wel omheen. Dan nemen we een andere weg. Gaat tot de mieren, gij luiaard. Zie haar wegen en wordt wijs. En dat is precies wat de mier ook doet. Een hindernis. Dan gaan we er maar omheen. Nou, soms er overheen, maar gewoon er omheen. Probeer het maar eens. Dan heb je meteen de omweg. Gaat ze wel uit de weg. Zo hoort het ook. Nou goed. Ze komen. Ja, soms wel. Als het voordeel is wel, hè. Ja, er komt wel een tunneltje, hoor. Nou. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, honderden jaren later, komende om ons uit uw erfdeel die gij ons te erven gegeven hebt te verdrijven. Zo van, we zijn toen om ze heen gegaan, maar nou komen ze wraak nemen dat we toch het land ingekomen zijn, nou willen ze ons eruit hebben. Dat zegt hij. Daarmee doet Jozef dus weer een beroep op de Heer, die zegt, u hebt ons de overwinning gegeven toen, u zult het nu ook moeten doen, anders wordt het niks. Huh? O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen, want in ons is geen kracht. Dat is een goeie, hè? Zo hoor je te bidden, ja. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En dat is een gebed wat dus prompt verhoord wordt. Dat kun je, nou ja, daar kun je vergif op innemen, wordt er gezegd, maar... Ik wou zeggen, daar kun je donder op zeggen, maar dat mag ik ook niet zeggen. Dus dat, daar kun je dus zeker van zijn. Hè? Nou. En dan staat er, en gans Juda, vers 13, stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen, zodat je maar weer ziet dat zonen en kinderkens toch niet hetzelfde is, maar dat wisten we al, hè. Ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen, ja. Toen kwam de geest des Heren in het midden der gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja de Leviet, uit de zonen van Asaf. Nou, ik zou zeggen, zeg dat dan meteen. Maar in ieder geval, een van de Levieten uit de zonen van Asaf, dus dat waren de zangers eigenlijk. Hè? Dit waren die lui die er speciaal waren om de Heer te loven. In het lied. Dat zijn de zonen van Asaf, hè. Ook een van de schrijvers van de psalmen, deze Asaf. Maar goed, die man, Jahaziel dus, zeide in vers 15, merkt op geheel Juda en gij inwoners van Jeruzalem en gij koning Jozefat. Heb eens weer, Juda en Jeruzalem, dezelfde uitdrukking als uit Joël. En gij koning Jozefat, eveneens genoemd in Joël. Alzo zegt de Heer tot jullie, vreest gij lieden niet en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte. En die grote menigte kwamen we ook al tegen in Joël. Hoofdstuk 3, vers 14. Menigten, menigten in het dal des dorswagens. En we kwamen die menigte trouwens ook tegen in het dal van Gogs menigte. In Ezechiël 39. En het had hier ook mee te maken. Zie hoe dicht we in de buurt blijven. Het zijn allemaal gebeurtenissen zo rond het einde van de 70ste week van Daniël. Nou, en dan staat er. Vrees gij lieden niet en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe. Nou hoort het ook eens van een ander. De strijd is niet van u, maar de strijd is van God. De strijd is niet uwe, maar Gods. Het is Gods strijd en hij zal hem dus voeren. De Heer zegt gewoon, laat die maar aan mij over. En het was toen zo. Het was in de dagen van Jozua zo. De Heer zal voor u strijden en gij zult stiller zijn. Hè? Het is in onze dagen nog steeds zo. Anders zouden wij nooit meer dan overwinnaars kunnen zijn. Hè? Maar goed, dan staat er. Trek morgen tot en af. Ziet, zij komen op bij de opgang van Zis. En gij zult hen vinden in het einde des dals. Vooraan de woestijn van Jeruel. Nou, dat heb ik voor u op de kaart opgezocht. En dat is zo'n beetje. Ja, het is. De kaart is natuurlijk niet zo erg mooi getekend, maar het is hier dit gebied zo'n beetje. Woestijn van Jericho, Zis enzovoorts. Dat is allemaal dat gebied. Zo'n beetje tegen de hellingen op die oprijzen uit de Dode Zee, naar het westen toe. Naar het noordwesten toe eigenlijk. En dan staat er, en gij zult hen vinden in het einde desnals vooraan de woestijn van Jericho. Gij zult in deze niet strijden. Daar staat er. Gij zult in deze niet te strijden hebben. Er staat wel, trek morgen tot hen af. Ze mochten er wel naartoe gaan, maar ze moesten niet vechten. Is wat, hè? Ze zouden er dus wel zijn. Maar ze hoefden niet te vechten. Staat er. Stelt uzelf, staat. Dat is twee keer hetzelfde. Stelt uzelf is volgens hetzelfde als staat. Want het is een verwijzing uiteraard naar opstanding, hè, naar wedergeboorte. Staat. Ga staan. Opstaan. En ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Daar hebben ze weer, Juda en Jeruzalem. Dus ga er maar staan te kijken. Dat is de gedachte. En zie het heil des Heren. Zie maar hoe het gebeurt, staat. Je hoeft zelf niet te vechten, je hoeft alleen maar te komen kijken. Dus ga er maar wel naartoe en dan zal de Heer zijn strijd voeren. Dan kun je zien hoe de Heer dat doet. He? Vrees niet en ontzet u niet. Gaat morgen uit hun tegen, want de Heer zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde, want de Heer zou richten. He? Jozefat neigde zich met het aangezicht ter aarde. En gans Juda en de inwoners van Jeruzalem, heb je weer, Juda en de inwoners van Jeruzalem, vielen neder voor het aangezicht des Heeren, aanbiddende de Heer. Niet biddende of vragende, maar aanbiddende, dus lovende en zo, hè. Aanbiddende de Heeren. En de levieten uit de kinderen der Kahatieten, of Kehatieten, en uit de kinderen der Korachieten, stonden op. En het waren ook allemaal zangers. Om de Heeren, de God Israëls, met luide stem ten hoogste te prijzen. Dus zij zingen bij voorbaat het overwinningslied. Ze zingen liederen. Zullen we een paar psalmen gezongen hebben, want dan weet je meteen dat we met al die wraakpsalmen moeten beginnen. Hè? Nou ja, die zingen ze hier bij deze gelegenheid bijvoorbeeld. En als die gelegenheid ze in de toekomst weer voordoet, zingen ze dat weer uiteraard. Hè? En dan staat er, en ze maakten zich des morgens vroeg op, dat dachten we al. Dat deed Jozua namelijk ook. En wie niet, hè? En togen uit naar de woestijn van Tekoa, dat is dus allemaal in diezelfde streek daar, hè. En als hij uittogen stond Jozefat en zeide, hoort mij, o Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, gelooft in de Heere uw God, zo zult gij bevestigd worden. Gelooft aan zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Wat moeten ze nou doen? Ja, dus niks eigenlijk, hè. Alleen maar geloven, hè. Het is duidelijk, hè. Het is het Oude Testament dit, hoor. Alleen maar geloven, verder niks. Ze hadden de naam des Heren aangeroepen, ze hoefden verder alleen maar te geloven. En dan konden ze gaan kijken naar wat de Heer zou doen. Nou, als dat niet overeenkomt met de gebeurtenis aan het eind van de 70ste week, weet ik het niet meer. Men roept de naam des Heren aan, men hoeft alleen maar te geloven en de Heer zal de uitkomst geven, de overwinning. Nou, dan staat er, hij nu beraadslaagde zich met het volk en hij stelde de Heren zangers, die de heilige majesteit prijzen zouden, voor de toegerusten uitgaande en zeggende, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Waar heb ik dat meer gehoord? Komt ook recht uit de psalmen, hè? Ja, er zijn. Het is nog geen pauze, hoor. Maar het klopt natuurlijk. Er zijn heel wat psalmen die dat zeggen. En moet even opletten dat die vele verzamelde menigte van Judea en van Jeruzalem, die gaat dus nu kijken hoe de Heer de strijd zal voeren. En ze worden voorafgegaan door enige zangkoren. Ja, de KMK bestond nog niet, hè? Hè? Dat is de Koninklijke Militaire Kapel. In de Buitenveldense uitspraak.
Ja.
Goeie, hè? Ja. Ter tijd nu, vers 22. Ter tijd nu, als zij aanhieven met een vreugdegroep en lofzang, stelde de Heere achterlagen tegen de kinderen Ammons, Moab en die van het gebergte Seir, die tegen Juda gekomen waren en zij werden geslagen. Hoe de Heere precies deed, is me tot op heden nog een raadsel, maar het draaide er wel op uit dat aan het eind van het verhaal van die legers niks meer over was gebleven. Ze waren ook niet gevlucht, ze waren allemaal omgekomen, maar Israël zelf had geen hand uitgestoken. Ze hadden zichzelf namelijk vernietigd, zoals we zullen zien, inderdaad na de pauze. Wij waren dus in 2 Kronieken 20... Wij zijn toegekomen aan 2 Kronieken 20, vers 23. Nee, vers 22 staat: de Heer stelde achterlagen tegen de kinderen Ammons, Moab en die van het gebergte Seir, die tegen Juda gekomen waren. Dus hebben ze alle drie, Ammon, Moab en Edom. En zij werden geslagen, staat er. En dan staat in vers 23 hoe dat dan zou gebeurd zijn. Er staat: want de kinderen Ammons en Moab stonden op tegen de inwoners van het gebergte Seir. Vers 23, om te verbannen en te verdelgen. Zodat Ammon en Moab, de beide volken die afstammen van Lot, die stonden op tegen die lui die daar wonen in het gebergte van Seir, van Edom dus. Dus eerst krijgen die beide categorieën ruzie. En dan staat er: en als ze met de inwoners van Seir een einde gemaakt hadden, dus dat veronderstelt, als je het helemaal letterlijk neemt, dat er dus niemand meer over was, hielpen zij de een den ander naar de Filistijnen.
Dat kon je.
Nou, naar de maan dan, vooruit. Ja, de pond komt nog, maar ten verderven staat er. Ja, dan kijk maar eens naar de maan, dan zie je hoe verderf eruit ziet. Hè? Dat is het ongeveer wel. Maar in ieder geval, ze hielpen de een de ander ten verderven. Dus dat betekent inderdaad dat ze elkaar om de een of andere reden afmaakten. Men weet niet waarom, staat er ook niet bij. Je weet ook niet wat die mensen daarbij gedacht hebben op dat moment, maar zij deden het. En dus eigenaardig is, dat komt in de geschiedenis nog wel eens wat vaker voor, hoor. Dat ze zich tegen zichzelf keren, hè. Of dat ze de vijand niet meer goed in de gaten hebben wie de vijand is. Dat had ik vroeger ook. Ik heb vroeger veel gevoetbald. Maar uitsluitend op Koninginnedag. Want toen moest het. En dan speelde de 6e klas tegen de 5e klas. En die bestonden alle twee uit 55, dan wel 60 leerlingen, zo ongeveer. Een klas, dat kon toen nog makkelijk. En toen was het nog netjes ordelijk in de klas. Ja, nee, dat was zo. Ja, zeker. Kun je niet voorstellen, het is zo. Ik ben altijd het voorbeeld geweest. Maar in ieder geval, toen moesten wij op Koninginnedag voetballen in het kader van de, ja, weet een beetje veel, maar dan moesten de spelers van de scholen spelletjes gedaan worden. En dat moesten we allemaal meedoen. Maar ik weet, het grootste probleem was, wij wisten nooit, ik niet tenminste, ik wist nooit wie er bij ons hoorde en wie niet. En, hè?
Was toch geen keeper zeker?
En het is maar, nee, ik was geen keeper. En bovendien was het maar goed dat ik niet zo best voetballen kon. Want daarom heb ik ook nooit in eigen doel geschoten. Maar anders zou het er ongetwijfeld van gekomen zijn. Maar ik heb me altijd afgevraagd, hoe hou je dat in vredesnaam uit elkaar? Hadden wij het volgende op gevonden, kregen een band om je arm of zo. Maar dat vond ik geen doen. Dan moest je altijd naar iedereen eerst kijken of die jongens een band om had of niet. Zo kun je niet voetballen natuurlijk, hè. Nee, tegenwoordig kun je het gewoon zien. Als er, moet er ook weer opstaan. Ja, open moet er opstaan. Dat bedoel ik. En dat merk banden wat wij gebruiken. Hoe heet het ook weer? TDK. Ja, moet ik twee keer zeggen, dan krijg ik er weer een paar gratis. TDK-banden. Dank u. Ja, het is nou 1987, dus over een paar jaar staat dat er nog op. Dus kun je nagaan hoe goed die banden zijn. En goed, maar daar kun je ze tenminste aan herkennen. Maar ik heb nooit begrepen hoe die lui elkaar konden herkennen. Ik weet het wel van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog, weet ik het precies. Als ze een rood jasje zagen, dan schoten ze ze overhoop, want dat waren Engelsen. Dat, hè?
Ja, de blauwe en de grijze.
Ja. En als ze een rokje droegen, dan waren dat natuurlijk. Ja, meestal wel. Er waren ook anderen, maar daar gaat het nou niet over. He, maar die kon je tenminste aan elkaar houden, maar tegenwoordig weet je het ook niet meer natuurlijk. Maar zij kennelijk ook niet. En dat is wat in de Bijbel voorkomt. Dan ontstaat de verwarring. Ja, hoezo precies? Nou, wij weten hoe het komt. Het is de Heer die de verwarring maakt. Dat begon al bij Babel, waar men in opstand was tegen God. En God maakte er een eind aan door de mens tegen zichzelf te verdelen. Heb je dat? Ja, hij verdeelde hun spraak, maar dat doet er niet toe. Hij verdeelde ze tegen hunzelf. Dat is vandaag aan de dag nog zo. Als ik die mensen in de Tweede Kamer hoor praten, dat hoor ik wel eens, dan denk ik ook altijd, de enige die het begrijpt zijn ze zelf. En zelfs dat.
Ze praten heel dicht langs elkaar heen, hoor.
Zelfs dat betwijfel ik nog. Bovendien zijn er ook twee kamers. Nou ja, goed. Maar men begrijpt elkaar niet meer. En dat is, wij lachen daarom, maar het is een zeer serieuze zaak. Het is echt zo. Mensen praten gewoon, nou dat wisten we ook al, hè, praten gewoon Nederlands en verstaan het dan nog niet. Maar men praat ook inderdaad langs elkaar heen. Dat is nog zo, en dat is met allerlei dingen zo. Men zet de handtekening onder dezelfde akte en daarna gaan we ruzie maken over de wijze waarop je uitgelegd moet worden. Dat is heel gewoon.
Maar mensen verstaan elkaar niet meer omdat ze te veel buitenlandse en Latijnse woorden gebruiken.
Zou het dat wezen?
Ja.
Oh. Nou, misschien wel, ik weet het ook niet. Maar in elk geval, de mens is altijd tegen zichzelf verdeeld. En het is ook uitdrukkelijk wat God gedaan heeft bij gelegenheid. De mens tegen zichzelf verdelen. Als men een opstand komt tegen God, dan verdeelt God de mens tegen zichzelf. Dus de mensen tegen elkaar bedoel ik dus, hè? Zichzelf. Ik sprak het ook duidelijk uit met een kleine letter. Hè? En dat gebeurt op verschillende manieren. Daarom in verschillende tijden vinden we het in de Bijbel terug, dat die legers zichzelf verslaan. Het zwaard van de een was tegen zijn naaste enzovoort. En dat gebeurt hier ook. En dat is inderdaad, je mag erover denken wat je wilt, het is natuurlijk een lugubere zaak geweest, maar het moet toch wel voor Israël, voor Juda en de inwoners van Jeruzalem, toch een komische aangelegenheid geweest zijn. Om te zien hoe de vijand gewoon zichzelf vernietigt. En dat is de manier waarop God het oordeel brengt. En dat is, ik moet er eigenlijk bij zeggen, dat dus de verdeeldheid die we in de wereld vinden vandaag aan de dag, eigenlijk rechtstreeks daarvan is af te leiden. Men is in opstand tegen God, dus is men tegen elkaar verdeeld. En die verdeling houdt pas op wanneer men niet meer in opstand is tegen God, maar wanneer men komt tot geloof in hem. En dan blijkt er een eenheid te ontstaan dwars over alle grenzen, over alle verschillen van inzicht heen. En dat is altijd het verhaal, als men de waarheid niet gehoorzaamt, als men die niet zoekt of daaraan niet zich onderwerpt, dan krijgt men vanzelf die verdeling, zodat de mens geneigd is zichzelf, nou elkaar zeggen we dan, maar in de praktijk dus zichzelf te vernietigen. En dat is al zo vanaf in ieder geval Genesis 11 en in verband met de spraakverwarring in Babel. Maar hier is het nog zo en het is ongetwijfeld zo dat het in de toekomst ook zo zal gebeuren. Er staat dus, als zij met de inwoners van het Seir een einde gemaakt had, hadden halverwege vers 23, hielpen zij de een de ander ten verderven. En als nu Juda tot de wachttoren in de woestijn gekomen was, wenden zij zich naar de menigte en ziet, het waren dode lichamen liggende op de aarde en niemand was ontkomen. Hoe ze dat klaargespeeld hebben, weet ik ook niet. Er was niemand ontkomen, maar alle vijanden waren dood. De laatste is iets moeilijk, levert enige problemen op, maar het kan. Dat hoeft ook nog niet, maar het kan. Je kunt elkaar gewoon zo slaan dat je nog wel even doorvecht enzovoorts. Hè. Maar daarna toch overheid, hè. Dat kan. Nou, in ieder geval is het zo gebeurd. Niemand was ontkomen. Jozef had nu en zijn volk kwamen om hun buit te roven en zij vonden bij hen in menigte, let op dat woord menigte, het is net of dat woord zomaar gebruikt wordt overal waar het maar mogelijk is, opdat we verbanden zouden leggen met die schriftplaatsen waar ook de menigte genoemd wordt, namelijk het dal van Gochsmenigte en het dal van de Dorswagen, zal ik dan maar zeggen, uit Joël 3. Maar het komt met elkaar overeen. Zowel haven, goederen dus, en dode lichamen als kostelijk gereedschap en namen voor zich weg totdat ze niet meer dragen konden. En ze roofden de buit 3 dagen, want dies was veel. Enzovoorts. En wat gaan ze vervolgens doen? Verder met waar ze gebleven waren. Muziek maken en zingen en de Heer aanbidden. En ze kwamen te Jeruzalem met luiten en met harpen en met trompetten tot het huis des Heren. En er werd, dus vers 29 inmiddels, en er werd een verschrikking gods over alle koninkrijken die landen, als zij hoorden dat de Heer tegen de vijanden van Israël gestreden had. Alzo was het koninkrijk van Jozefat stil, en zijn God gaf hem rust rondom heen. En het was het verhaal van Jozefat. Nou, in de eerste plaats zien we dan de samenhang met de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week. Het gaat om dezelfde volkeren, Moab, Ammon en Edom. En bovendien zien we nog iets anders. Dat is dat als we op grond van de historie, hè, op grond van de geschiedenis, een dal van Jozefat zouden moeten aanwijzen, als het nou echt zou moeten, zouden we dus moeten aanwijzen die laagte bij NGD, dat wil zeggen die oostelijke oever, de westelijke oever van de Dode Zee. Maar dat en dat niet is,
Dat zal duidelijk zijn, want we hebben de vorige keer 4 verschillende theorieën aangehaald in verband met het dal van Jozefat. En dit is er niet eens één van. Zodat er feitelijk niemand van de verklaarders is die op het idee komt dat het dal van Jozefat zou kunnen zijn. Dat zal het dus ook inderdaad niet wezen. Maar die hele uitdrukking dal van Jozefat wijst dus niet naar een plaats speciaal, maar het wijst naar een gebeurtenis. De gebeurtenis namelijk waar de inwoners van Juda en Jeruzalem, of waar Juda namelijk of en de inwoners van Jeruzalem, let wel niet van Hebron, Bethlehem, Tekoa, al die andere plaatsen die daar in de buurt lagen, die liggen daar echt allemaal hoor, ja, meer gebergte op dan. Maar die worden niet genoemd, maar Jeruzalem wordt speciaal genoemd. Nou, dat brengt het verband met het einde van de 70ste week. Daar gaat het uiteindelijk alleen maar om Juda, voor zover dat komt uit Jeruzalem. Dat kan al niet missen. Dus het verwijst naar een historische gebeurtenis, meer dan dat het verwijst naar een plaats. En we moeten dan gewoon de conclusie trekken dat waar de geschiedenis zich herhaalt, daar wordt de naam op van toepassing. En dat is niks nieuws, want we lezen in de Bijbel dikwijls genoeg dat in een bepaalde plaats wat gebeurt en dan krijgt het de naam mee. En sindsdien wordt het dan zo genoemd, enzovoorts. En ik verwacht dus eigenlijk dat er in de toekomst een dal zal zijn wat vanaf dat moment inderdaad zal genoemd worden het dal van Jozefat. Niet omdat Jozefat er iets mee te maken had, maar omdat de Heere al daar dan gericht heeft. En als ik er een moet aanwijzen, als het echt moet, dan lijkt het mij het meest waarschijnlijke dat het inderdaad het dal is wat zal ontstaan dwars door de Olijfberg heen. En dan naar het oosten tot Azal, waar dat ook zou zijn. Want dat weet ik natuurlijk verder ook niet. Maar dat lijkt me dan nog een aannemelijke zaak. Maar verder zou ik het ook niet kunnen zeggen. Daniël 11 heb ik al aangehaald. Ik zou alleen in dat verband natuurlijk nog wel kunnen aanhalen Jesaja 63. Want daar hebben we met dezelfde dingen te maken. Jesaja 63 namelijk, daar staat het bekende onbegrepen vers aan het begin van het hoofdstuk. Namelijk, wie is deze die van Edom komt, met besprenkelde klederen van Bosra. Deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben die in gerechtigheid spreekt, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? En is het antwoord, ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijner verlosten was gekomen. En wanneer is dat? Wel, dat is makkelijk genoeg. Het jaar mijner verlosten, dat is gewoon de datering van dat Israël verlost wordt. En die verlossing van Israël is immers het einde van de 70ste week. En dus meteen het begin van de 33 jaren, die in Openbaring 6, het laatste vers, genoemd wordt. De dag des toorns. En hier wordt het genoemd, kennelijk vers 4, want de dag der wraak was in mijn hart. En die dag der wraak is dus hetzelfde als de dag des toorns. Het is de Bijbelse aanduiding voor de 33 jaren. En dan gaan we nog verder terug. Want daar staat dat de Heer, want over hem gaat het uiteraard in vers 3, heeft hen getreden in zijn toorn. Ik heb hen vertrapt in mijn grimmigheid, staat er, en hun kracht is gesprengd op mijn klederen. Dat is dus een meervoud, terwijl in vers 1 gesproken werd over Edom als over een enkelvoud. Maar we kunnen dus rustig aannemen dat het niet alleen gaat om Edom, maar ook om die twee andere volkeren die daarbij horen, net als in de dagen van Jozefat, namelijk Ammon en Moab. En dan weten we meteen waarom die ontkomen aan de hand van Rosh, Mezeg en Tubal. Ze worden namelijk geoordeeld door de Heer in diezelfde dagen. Gericht heet dat. Gericht door de Heer. En als er dan staat, wie is deze die van Edom komt, dan wordt dus vastgesteld dat hij van Edom komt. Ja, dat is moeilijk voor die mensen die denken, in de toekomst heb je alleen een jongste dag en dan komt de Heer uit de hemel en dat is het dan.
He, dat klopt dan natuurlijk nooit meer, want hier staat hij komt uit Edom. Maar hier staat het gewoon op die gebeurtenissen waarbij de Heer inderdaad komt in Edom. En komt in Bosra, een van de twee voormalige hoofdsteden van Edom. De andere is namelijk gewoon Petra. He. En als u dus van Edom komt, betekent het dat Edom al geoordeeld is. Dat is hetzelfde dus als Seir in 2 Kronieken 20. En die anderen die met Edom zijn, zijn ongetwijfeld Ammon en Moab. Ze zullen gericht worden. Want het is heel eenvoudig. Men gaat weliswaar naar Petra vanuit Jeruzalem aan het einde van de 70ste week. Ontkomenen gaan daar naartoe. Maar daarna is het natuurlijk wel de bedoeling dat ze alsnog vanuit Petra doorbreken. En dat de doorbreker voor hun aangezicht heen gaat. En dat de Heer in hun spits is. Dat is Micha, waar er staat. Als schapen van Bosra komen ze dan. En dan komen ze dus weer naar het beloofde land. En hoe was het in de dagen van die andere Jozua? Toen zouden ze door Moab en Edom en Ammon enzovoort. En toen wilden zij er niet doorlaten. Toen zijn ze er dus omheen gegaan. En als in de toekomst ze er weer komen, dan moeten ze er weer door, uiteraard. En dan willen ze weer niet doorlaten. En wat gebeurt er dan? Dan zal de Heer hen richten. Ja, of dat nou gebeurt op de heenweg, op de terugweg, of op de terugweg. Misschien wel allebei. Ik weet het niet hoeveel tijd daartussen zit. Ik zou het u niet kunnen vertellen. Maar ik weet wel dat bij die gelegenheid kennelijk Ammon, Moab en Edom inderdaad geoordeeld worden. Nadat Israël tot bekering is gekomen, krijgen we namelijk direct te maken met aan de ene kant Edom, Moab en Ammon. En aan de andere kant, want dat speelt ook een rol, hoewel we dat nu niet genoemd hebben verder. Maar dat is een ander volk, wat niet een broedervolk is, maar een moedervolk. Egypte. Namelijk Egypte. Dat gebeurt ook meteen aan het begin van de dag des Heren. Meteen de dag der wraak, of hoe dat maar heten mag. Dat is allemaal in hetzelfde gebied uiteraard. Want vanuit Edom kom je regelrecht in Egypte. Dat zijn precies de volkeren die rondom Israël liggen. En als ik het verhaal compleet maak, dan ga ik dus nog even verder weer terug naar Joël 3. Want daar stond eerst in vers 2... Ik zal de heidenen vergaderen en ik zal hen afvoeren in het dal van Jozefat. En via Jozefat komen we terecht bij Edom, Moab, Ammon. Die hebben we hier netjes om de zuidoostelijke grens van Palestina heen liggen. Over Egypte hebben we het al eerder gehad. Omdat Egypte een van de eerste volkeren is die geoordeeld wordt bij het aanvang van de dag des Heren. En daarmee is de grens hier aan deze kant dicht. Aan de zuid- en oostkant, hè, want hier heb je Egypte, tot aan de Middellandse Zee. Dan naar het oosten heb je Edom, dan naar het noorden heb je Moab, dan Ammon. En wat hebben we dan nog boven om het dicht te maken? Tyrus en Sidon. Want dat zit hierboven, hè? Daar een beetje verder weg, geloof ik. Dat Tyrus en Sidon. Hetgeen inderdaad tot Syrië gerekend wordt. Maar daarmee is de grens dicht. Zodat als je eerst rekent Egypte, daarna de volkeren die vermeld worden in verband met Jozefat, zoals ik hier vermeld, en daarna Tyrus en Sidon, dan heb je inderdaad alle grenzen van Palestina gehad. Uit vers 4 van Joël 3. En het moet duidelijk zijn, kijk, dat als vanuit Palestina, vanuit Israël, dat koninkrijk wordt opgericht, dan beginnen we onderaan. Dan denken we eerst aan Egypte, waaruit het ook uitdrukkelijk verzameld zou worden, net als in de dagen van Mozes enzovoort, net als in de dagen van het begin van het Oude Verbond. Dus begin met Egypte, en vanuit Egypte gingen ze inderdaad door Edom, Moab, Ammon enzovoort. Die richting ga je op en dan de grens rond enzovoort. En zo breidt het zich uit, waarna het dan vervolgens ook een keer bij Babel terechtkomt. Maar goed, dat is dan al verder naar het oosten toe. Het wordt ook steeds minder gedetailleerd, wat de Bijbel erover vertelt. Dat is natuurlijk waar. Maar het gaat er maar om dat vanuit Israël, of vanuit Palestina, dus vanuit Jeruzalem, deze volkeren zullen worden onderworpen. En in die volgorde vinden we het hier dus ook. Dan ga ik dus terug naar vers 2 van Joël 3. Ik dacht niet dat ik er nog wat aan toe had te voegen. Dat moet je niet voorzeggen, want kijk eens. Precies, dat is het enige wat ik nog vergat. Dat is wat zou ik met u moeten lezen. Psalm 168, vers 10. Is dat? Ja, dat is waar. Beginnen we dus bij Psalm 108, vers 10. Ja, en daarna ook Psalm 60, vers 10. Dus ik zei het goed. Psalm 108, vers 10 en Psalm 60, vers 10. Want in Psalm 108 staat in vers 8. God heeft gesproken in zijn heiligdom, die zal ik van vreugde opspringen. Ik zal Sichem delen en het dal van Sukkot zal ik afmeten. Weet je wie daar blij mee is? Een Samaritaanse vrouw. Hè? Dat is een moeilijke. Ja, natuurlijk, daar gaat het dus over. Het gaat over de gemeente uiteindelijk. Maar dat dal van Sukkot, dat is dat gebied waar Jacob bronnen sloeg, inderdaad. De Jacobsbron onder andere. En waar hij hutten bouwde voor zijn vee. En het was buiten Sichem of Sichar. Maar datzelfde gebied, ditzelfde gebied wat hier in Psalm 108 vers 8 genoemd wordt, wordt precies zo omschreven in Johannes 4. Het is het decor dus van de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Het heet daar Sichar, maar het is heus hetzelfde hoor. Het is hetzelfde gebied. En dat gebied is typologisch van toepassing op de gemeente. Zo is het, ja. Dal Sukkot, dat is het dal van de hutten, van de loofhutten eigenlijk ook. Dat is een beeld van, in dit geval, van het verborgen koninkrijk. Het koninkrijk namelijk, zoals het zich bevindt bij Sichem. Maar het is wat moeilijk om het nou uit te leggen, maar ik doe het maar voor de trouwe klant even. Hè. Dan noem ik het even. Hè. Sichem, Sukkot hebben te maken. En de bron van Jacob hebben natuurlijk samen te maken met het verborgen Messiaanse Rijk. Samaria, tussen Judea en Galilea, tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus. Daartussenin ligt Samaria, Sichem en Sukkot en de bron van Jacob. En het stuk land wat Jacob gaf aan Jozef en zo. Dat staat allemaal, hè? Waar hij hutten bouwde voor zijn vee, nadat hij verzoend was met Esau. Nou goed, we zullen het verder niet vertellen. Maar dat heeft dus te maken met de gemeentelijke tijd eigenlijk. En dan gaan we verder. Gilead is mijn, Manasse is mijn en Efraïm is de sterkte mijns hoofds. Dat heeft met de stam van Jozef te maken, Manasse en Efraïm. Juda is mijn wetgever. Want Manasse en Efraïm hebben te maken met eerst geboorterecht. En Juda heeft te maken met het koningschap. Het zijn allemaal verwijzingen dus naar dingen met betrekking tot het koninkrijk. En dan staat er, Moab is mijn waspot en op Edom zal ik mijn schoen werpen. Dat, Moab is mijn waspot is nog een beetje te begrijpen. Dat betekent dat daar de was gedaan wordt. Hè? In de wasbak. Hè? Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Dat betekent in ieder geval dat de Heer daarop lopen zal. Dat hij het vertreden zal. En over Palestina zal ik juichen, staat er. Zodat hier meteen genoemd wordt Moab, Edom en de... De Filistijnen, ja precies, ja. Maar in ieder geval, het gaat dus inderdaad om het aanbreken van het nieuwe verbond eigenlijk. En in de eerste plaats wordt dan gesproken, even in bedekte termen uiteraard, over het nieuwe verbond in verband met de gemeente. Dat is vers 8 en dan vers 9 en 10 en 11 spreken over het nieuwe verbond in verband met Israël. Als namelijk het oordeel komt over Moab, Edom, de Filistijnen en dan... Weer een keer Edom in vers 11. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Hebben we die uitdrukking er straks ook niet gelezen ergens? De vaste stad. Ja. En wie zal mij leiden tot in Edom? Enzovoorts. En dezezelfde verzen over Moab en Edom, die worden ook gebruikt in Psalm 60, want we vinden daar precies dezelfde woorden. Het wordt eens een keer herhaald. Het is daar vers 8 tot en met eveneens weer vers 11. De rest ook, hè? De rest komt ook overeen, ja. Het opmerkelijke is dan, laat ik dat erbij halen, dan dat in Psalm 60 staat in vers 3. O God, gij had ons verstoten, gij had ons gescheurd, gij zijt toornig geweest, keer weder tot ons. Gij hebt het land geschud, gij hebt het gespleten, genees zijn breuken, want het wankelt. Zodat op verschillende manieren gezegd wordt dat er een scheur was, splijting, een breuk. De dingen waren namelijk onderbroken En dat slaat uiteraard op de breuk in de geschiedenis van Israël. Het afbreken van de geschiedenis van Israël aan het einde van het oude verbond. Waarna uiteraard het nieuwe verbond zou moeten komen. Maar dat blijft eerst voor Israël verborgen. Dat hangt dan samen met Sukkot en Sichem, hoe het allemaal maar heten mag. En daarna zal het ook aan Israël geopenbaard worden bij de bekering van Israël in de toekomst. En dat wordt verbonden met Moab, Edom en de Filistijnen en al die dingen meer. Dat is een beetje waar deze psalmen naar verwijzen. Je kunt natuurlijk zeggen, dat vind ik wel verder gezocht, maar iemand die een betere verklaring weet, mag het mij vertellen.
PRS, die komt er ook niet voor.
Ja, natuurlijk. De breuk, hè, PRS.
Ja. Zelfs Schema komt er voor.
Ja. Ja, zo twijfelachtig is het niet, maar ja. Je moet wel een beetje ingevoerd zijn, hè, wat van die plaatsnamen begrijpen, hun betekenis, dan is het wel te vinden. Goed, we gaan dus terug naar Joël. Waar dan staat dat de Heer hen zal richten, vers 3. Vanwege mijn volk, dat is Ami. Want Lo Ami is Ami geworden. Uit het voorgaande Bijbelboek, Hosea. Lo Ami is Ami geworden. Niet mijn volk is mijn volk geworden. En mijn erfdeel Israël. Dat zij onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. Want het Israël was namelijk het erfdeel des Heeren. En het land trouwens ook. En ook dat hebben we er straks gelezen in 2 Kronieken 20. Uw erven. Dat Israël uit uw erven verstrooid zal worden enzovoorts. En hier worden precies dezelfde uitdrukkingen weer gebruikt. De heidenen hadden namelijk Israël verstrooid. De heidenen hadden het land gedeeld. Precies zoals in 2 Kronieken 20 ook al werd genoemd. En vandaar dat wanneer Israël tot geloof komt, de Heer wraak zal doen, vandaar het heet de dag der wraken, wraak zal doen over die heidenen. En dat begint uiteraard met de eerste vijanden van Israël. Dat zijn namelijk die buurvolken en tegelijkertijd broedervolken. Vandaar het oordeel over hen als eerste komt. Ze hebben het lot over mijn volk geworpen. Ze hebben het verdeeld namelijk. Dat lotwerpen, dat wil gewoon zeggen dat men er geen waarde aan toekent en dan wordt er een wedstrijd gehouden wie het hebben mag. Hetzelfde werd gedaan met de kleding bijvoorbeeld van de Heer Jezus. Althans met het ene kleed. Ze hebben het lot over mijn gewaad geworpen. Zei de psalmist reeds, psalm 22. Maar later wordt het aangehaald in het Nieuwe Testament als het ook daadwerkelijk gebeurt. Maar dat betekent dat het lot wordt geworpen over de bezitting. Het wordt verdeeld. Het wordt aan anderen gegeven. En er wordt niet veel waarde aan gehecht, staat er. Ze hebben het lot over mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer en een meisje verkocht om wijn. Dat betekent inderdaad dat het volk gewoon verkocht werd als slaven, werd als oorlogsbuit beschouwd en het werd in het buitenland door de heidenen verkocht of ingeruild tegen andere goederen of zelfs om hoeren, staat hier. Dat is al die tijd voorgekomen. Wij herinneren ons misschien dat zelfs iemand als Naaman, die had een Hebreeuwse slavin. Nou, of zijn vrouw had dat, wil ik afwezen, maar niettemin. Er was er zo een. Dat was toen dus ook al zo. Dat gewoon Israëlieten gevangen werden genomen en weggevoerd in de verstrooiing, heet het dan. En daar per definitie slaven waren. En dat is wat er allemaal gebeurd is en daarom zal de Heer wraak doen. Ook wat hebt gij met mij te doen, gij Tyrus en Sidon en alle grenzen van Palestina. De Heer zegt, ik heb geen band met u. Jullie hebben niks met mij te doen in de zin van, we hebben geen relatie, we hebben geen verbond, we hebben verder geen afspraken. Jullie hebben mij ook niet gediend, integendeel. En dus zou een oordeel komen over Tyrus en Sidon en alle andere grensgebieden. Er staat grenzen, maar de betekenis is uiteraard grensgebieden. Alle grenzen van Palestina. Maar op Tyrus en Sidon wordt nou hier speciaal gewezen. Dat komt ook omdat op een of andere wijze Tyrus en Sidon, in ieder geval Tyrus, fungeert als residentie van de koning van Babel. Dat klinkt gek, maar dat kan heel goed natuurlijk. De koning van Babel kan best een residentie hebben of een paleis hebben, een zetel hebben in wat tegenwoordig Libanon heet, Tyrus. En dat is precies wat ook gesuggereerd werd in Daniël 11, dat hoofdstuk waar we al gelezen hebben over Ammon, Moab en Edom. Want daar wordt inderdaad gesproken over Tyrus in het hart der zeeën, waar hij zijn zetel, zijn rustplaats, zijn paleis zou hebben. Niet dat het altijd zo is, maar je moet je voorstellen dat de koning van Libanon natuurlijk best tegelijkertijd koning van Babel kan zijn. Hè? Sidon zal een akkoord sluiten, verbond sluiten met één man aan het hoofd. Dan is dat rond. Hè? Vandaar dat het ongetwijfeld ook hier met name genoemd wordt. Maar het zijn deze volkeren die het eerst geoordeeld zullen worden. En daarover hebben wij het weer verder de volgende keer.